op het moment dat we op de grond kwamen, duurde dat echt een paar seconden. En toen kwam er dus een enorm harde klap. De voorste rijen, en onze rij ook, was eigenlijk volledig verwoest. Echt, jongens, ga voor je leven, want het begon dus ook naar benzine te ruiken.
Ja.
Dus wij dachten, het vliegtuig gaat gewoon elk moment ontploffen. Ik moet gaan met de kinderen. Ik kom terug voor jou, maar het kan ook wel het laatste moment zijn dat we je zien, weet je wel. Ik zei, papa niet doodgaan. En toen had dat meisje gezegd, en dat zal ik nooit vergeten, ik snap niet waarom zij gaat reizen. Ik denk nog steeds niet echt kon beseffen van, dit gaat mij echt nog jaren kosten om bovenop te komen.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Telt een Eigen Verhaal.
Deze week heb ik Marie-Claire te gast in de podcast. Op 8-jarige leeftijd is zij met haar familie op rondreis in Thailand en nemen ze een binnenlandse vlucht. Maar het moment dat ze in de lucht zijn, slaat het weer helemaal om. Is er enorm veel turbulentie en crasht het vliegtuig. Er zitten 72 mensen in dat vliegtuig. Veel raken ook gewond. Piloot overlijdt. Maar Marie-Claire en haar familie overleven het wel. En vandaag hier te gast in de podcast.
Dankjewel.
Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er wilde zijn.
Ja, zeker.
En het is ook voor jou best wel nieuw toch om over te praten.
Ja, klopt. Ja, ik heb het op zo'n jonge leeftijd meegemaakt dat het eigenlijk altijd een beetje weg. Ik ben zo jong, heb ik het ooit een keer therapie gehad en heb ik het toen verteld. Maar ik heb het nooit eigenlijk op latere leeftijd van A tot Z een keertje verteld.
Ja.
Dus ik dacht, misschien is dit het juiste moment op 22-jarige leeftijd een keertje te doen.
Ja, dus nu voelt het ook het moment dat je daar open over kan praten.
Ja.
Ja.
Ik denk ook zeker dat de afgelopen reis me daar echt wel bij geholpen heeft. En dat toen eigenlijk ook een soort van afsluiting, maar ook weer trauma's naar boven kwamen. En ik dacht, ik moet het misschien gewoon één keertje vertellen van A tot Z. En dan is het ook misschien van mijn schouders af. En dan
ja.
Misschien helpt het wel gewoon heel erg.
Nou, fijn. Ja. Welkom in ieder geval. Dus ruim 10 jaar geleden ongeveer vindt deze reis plaats. Mm-hmm. Je bent met je familie. Hoe is jullie gezinssamenstelling?
Ja, ik heb 1 oudere broer. Mm-hmm. 2 jaar ouder. En gewoon vader en moeder. En we waren altijd een heel hecht gezin. En mijn ouders houden heel erg van reizen. Voordat wij geboren waren, gingen ze ook altijd met z'n 2 al grote reizen maken. Dus het was eigenlijk al iets wat ze altijd al met het gezin wilden gaan doen. Maar ze wilden wachten tot de leeftijd dat het een beetje mee zouden maken.
Ja.
En ook zouden kunnen onderhouden, weet je wel. Want als je 5 en 6 bent, vergeet je dat sneller.
Ja.
Dus dat was eigenlijk hun plan altijd al. En toen we 8 en 10 waren, mijn broer 10 en ik 8, gingen we dan naar Thailand voor een maand.
Ja.
We hadden allemaal backpacks gekocht, mijn ouders en wij. Dat je schattige kleine backpack zoals ik hem terugkijk.
Waarschijnlijk was je even groot als jij backpack.
Ik dacht dat het een super grote backpack was, maar als ik nu terugkijk is het letterlijk gewoon een backpack, weet je wel. Maar goed, ja, dus we gingen een maand op stap.
Ja.
En
die neemt ook de binnenlandse vlucht waar het eigenlijk helemaal misgaat.
Ja.
In de laatste week boeken jullie deze vlucht, toch? Het is een binnenlandse vlucht.
Nou ja, we hadden eigenlijk de hele reis was volgens mij al helemaal uitgestippeld. Dat hadden mijn ouders dan wel voor besloten om in ieder geval wel niet op de Bonnefoy te gaan. En het is ook heel grappig, want ik hield dus heel erg van vliegen. Dus ik weet nog heel goed dat voordat we gingen, we op taxi zaten te wachten in Nederland, in de woonkamer. En ik zei van, ik heb vooral zoveel zin in het vliegen, mama.
Ja.
En ik had nooit iets verwacht dat er iets zou gebeuren of iets. Zeg maar ik had nooit de angst van vliegen überhaupt ingezien. Toen de dag dat het gebeurde, gingen we eerst met de boot naar het vasteland. En het was al een heel onstuimige bootrit. Het was ontzettend hoge golven en het was al gewoon niet echt lekker weer. Dus mijn ouders dachten ook eigenlijk van, nou, we hebben de boottocht in ieder geval overleefd in dat opzicht. Dus nu het vliegen nog. Toen zei mijn broer ook nog, voordat we het vliegtuig ingingen, als het vliegtuig neerstort, of als het vliegtuig maar niet neerstort. En toen was ook nog de vrouw voor ons, was een Nederlandse vrouw, moest ook nog lachen van, weet je, zo'n zenuwachtig lachje van, ja, nou, dat gebeurt niet, weet je, als een beetje.
En hadden jullie toen ook het idee, want het was een ander vliegtuig dan normaal?
Ja, het was iets. Het was niet het vliegtuigtype dat we hadden verwacht.
Ja.
Maar het was natuurlijk ook zo'n kort stukje dat je ook maar denkt van ja, het is niet zo lang, dus waar maken we ons druk om, weet je wel?
Ja, want hoe lang zou de vlucht moeten zijn?
Een uurtje, 3 kwartier tot een uurtje.
Oké. Okay. Dus die zijn nog helemaal natuurlijk niet bezig met oké, het is misschien een beetje een gammel vliegtuigje of.
Nee. Ja, mijn moeder, ik weet wel, mijn moeder toen zei op dat moment van, ik vind het niet heel relaxed.
Ja.
Maar ja, wat ik al zei, ja, het is zo kort en je moet wel. Ja, je hebt het geboekt en je wil naar het volgende eiland.
Ja.
Daar gaan we moeilijk om doen.
Nee, maar dat is het toch ook vaak. Je denkt helemaal niet na bij heel veel dingen die je doet. En dan soms hoor je natuurlijk dit soort verhalen en dan denk je, holy shit, ik stap ook gewoon overin.
Ja.
Wat ook moet, hè. Ik bedoel,
het
gaat heel vaak goed.
Ja.
En hoe verloopt de vlucht?
Ja, ik was natuurlijk, ik hield van vliegen. Dus ik zag helemaal niet het gevaar ervan in. Ik zat gewoon, ik dacht gewoon lekker, we kregen eten. En voor 3 kwartier was ook een hele korte vlucht. Dus En het was mooi en ja, het was wel veel turbulentie achteraf. Ik bedoel, dat was niet te ontkomen, zeg maar. En we moesten elke keer onze riemen vasthouden. Stewardessen waren ook met dat eten echt aan het klooien, omdat het zo erg veel turbulentie was. En toen op een gegeven moment gingen we dalen. En toen was mijn moeder wel echt... Mijn moeder zat naast me en die was echt gestrest. Maar ze probeerde natuurlijk ook voor mij zich groot te houden. Ik bedoel, je gaat niet je angst voor een kind van 8 soort van laten zien.
Nee.
Maar ik voelde het wel heel erg, weet ik nog. En ik weet het toen ook tegen haar zei van... Joh, komt allemaal goed. Kijk, zie je het strand daar? Daar liggen we straks. Niks aan de hand. We zijn er bijna. We gaan al dalen. Ik probeerde mijn moeder heel erg gerust te stellen.
Ja. En, wat lief als klein meisje.
Ja, eigenlijk ja. wel.
Dus je voelde al een beetje de paniek.
Ik voelde dus wel al een beetje spanning bij mijn moeder. Ja. Maar ja, ik dacht... Ja, ik vind het niet eng. Dus ja, waar maakt ze zich druk om? En ik stel haar wel gerust. Ja, naarmate we dichter bij de grond kwamen... toen merkte ik toch wel veel wolken. En dus echt heel erg veel turbulentie, heel veel wind. En eigenlijk op het moment dat we op de grond kwamen... duurde dat echt een paar seconden. En toen kwam er dus een enorm harde klap.
Ja.
En ja, toen was het muisstil in het vliegtuig.
Ja, en dan in één keer een klap dan op de grond.
Ja.
Dan neem ons mee naar dat moment. Wat zie je dan? Wat voel je dan?
Ja, het was heel gek, want ik besefte niet wat er was gebeurd. En wij zaten op rij 4. En eigenlijk de voorste rijen, en onze rij ook, was eigenlijk volledig verwoest. De bagagebakken waren naar beneden gekomen. Ja, ik zag de voorste rijen zag ik eigenlijk al niet meer. We hadden dan nog geluk gehad dat wij op rij 4 zaten, maar eigenlijk 1 tot 3 was volledig verwoest.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat ik dus niet goed wist wat er gebeurd was. En toen keek ik naar links en toen zag ik mijn vader van top tot teen onder bloed. En mijn broer werd een soort van wakker uit een soort ja, buiten bewustzijn. En mijn moeder meteen in de overlevingsfase. Zeg maar, daar schrok ik ook vooral van. Mijn moeder was meteen van, we moeten nu gaan handelen. Dus zij pakte mijn broer uit de stoel. En ze begon te schreeuwen, hurry up the children. Want je moet je voorstellen, eigenlijk als je normaal uit het vliegtuig stapt... is er natuurlijk al heel veel, duurt het zo lang voordat je dat vliegtuig uit bent.
Ja. Yeah.
En nu dan vooral, mensen zijn in shock. Mensen willen helpen. Terwijl, ja, het is super lief dat mensen willen helpen natuurlijk met de voorste rijen. Maar het zorgt voor een enorme opstopping.
Ja.
En ja, voordat überhaupt het vliegtuig open is, wat de stewardessen gaan handelen. Het duurde allemaal echt alsof het in slow motion ging gewoon.
Ja.
En ik denk dat juist daarom, want mijn broer was dus een beetje buiten bewustzijn. Of hij maakte het niet helemaal mee. Mijn moeder was zo in de overlevingsfase, bezig met mijn vader, mijn broer en mij. En ik was dus heel erg... Ik had de tijd om zeg maar rond te gaan kijken. Omdat ik zag de voorste rijen. En ik weet nog heel goed dat er een vrouw voor ons zat. Ik weet niet, het was een Zwitsers stel of een Zwitsers gezin. Of het nou de dochter was of de moeder. Ze keken ons aan en echt met ogen dat je dacht van... soort van zoveel zorgen en zoveel, maar ze kon niks. Ze was zo machteloos, ze zat vast. Ze keek echt van, ja, dit zijn misschien wel mijn laatste seconden... Ik zag ook ergens in de verte zag ik een arm. En ik wist niet of dat nou zeg maar nog aan iemand zat. Of dat het niet meer aan iemand zat.
Ja.
Ik had gewoon heel erg veel soort van tijd om te kunnen rondkijken. En ik denk dat dat uiteindelijk ook mij het meest heeft geraakt, zeg maar.
Ja.
Die paar seconden dat je zo kan rondkijken en je vader ziet en alles zo goed in je op kan nemen. Ik had ook totaal geen afleiding op dat moment. Want ja, mijn moeder was bezig, mijn broer was bezig.
Ja.
Ik stond daar gewoon echt van, wat gebeurt hier?
Ja.
Als 8-jarig meisje.
Bizar, toch?
Ja.
En dan zie je ook je vader onder het bloed. Dat is natuurlijk ook best wel heftig.
Uiteindelijk was het zeg maar leek het heftiger dan het was. Omdat de bagagebakken waren naar beneden gekomen en hij had een bril. Dus zijn bril was van zijn gezicht afgeslagen. Dus hij had gewoon heel veel wonden van die bril op zijn gezicht.
Ja.
Dus dat was gewoon helemaal over zijn kleding heen gekomen. En ja, dus...
Is het moeilijk om terug te gaan naar dit moment?
Nou, ik merk het dus nu opeens wel. Terwijl ik het op zich... Ik heb gisteren ook nog even wat ik wilde vertellen, even... opgezocht en gewoon even goed voor mezelf wat ik wil vertellen. En ik dacht er wel van, oeh, ik weet niet of ik het helemaal droog ga houden.
Ja, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik zie dat het je raakt. En dat is toch alleen maar heel logisch.
Ja.
Ik vind dat heel logisch.
Ja.
Ik bedoel, het is super, als jong meisje zit je daar, het is super traumatisch wat je dan allemaal ziet. Ik kan me daar echt geen voorstelling van maken.
Ja, het is ook heel gek, want ik merk dus vroeger, zeg maar net na het ongeluk, krijg je heel veel therapie en dan raak je er een soort van uit. Een soort van dan komen de beelden niet meer zo vaak terug. Maar ik heb dus juist heel erg naar de afgelopen reis. En hoe ouder je wordt, dat je het veel bewuster gaat meemaken. En eigenlijk pas gaat inzien van, het is echt niet normaal wat er is gebeurd eigenlijk.
Nee, dat is het ook niet natuurlijk. Nee. En als jong meisje kan ik me voorstellen, ook omdat je nog niet in staat bent om anderen te helpen. Dat je het super, precies wat jij zegt, je bent om je heen aan het kijken. Je neemt alles in je op en Ik denk ook dat je super veel angst voelt, ook bij je moeder. Want je vertelde, je broer zat nog vast dus.
Ja, mijn vader en mijn broer zaten dus aan de linkerkant. En die stoelen waren allemaal naar voren gekomen. Of naar achter gekomen.
Ja.
Dus zij zaten gewoon helemaal in die stoelen beklemd. En heeft gelukkig nog wel dat mijn broer dus los kon komen. Dus mijn moeder tilde hem zo uit die stoel. En toen kwam gelukkig de eerste beweging kwam in het vliegtuig. En dan heb je ook nog mensen... Ik kan niemand kwaad nemen die dan tassen gaan pakken. Weet je, dat soort momenten.
Oh, ja.
Weet je, niemand kan weten wat je in zo'n situatie moet doen. Maar op dat moment denk je echt, jongens, ga voor je leven. Want het begon dus ook naar benzine te ruiken.
Ja.
Dus we dachten, het vliegtuig gaat gewoon elk moment ontploffen. En dat zei iedereen ook van, fire, fire, kom op. Het ging ook roken. Ja, het kan één
moet
seconde,
eruit.
Het kan
ja.
één seconde klaar zijn gewoon. Dus de eerste beweging kwam erin. Dus wij dachten, nou, we gaan. Nou, mijn vader zat dus vast. En echt vast. Hij kwam echt voor geen meter los, zeg maar. Dus toen zei mijn moeder, heeft de beslissing genomen van, nou, ik moet gaan met de kinderen. Ik kom terug voor jou, maar het kan ook wel het laatste moment zijn dat we je zien, weet je wel.
Ja.
Dus ik heb daar ook een soort van ter plekke afscheid moeten nemen van mijn vader. Maar ook achteraf denk ik, op dat moment heb je het ook allemaal niet zo door. Dan denk je gewoon, wij gaan. Mijn vader zie ik echt nog wel terug, maar achteraf denk ik ook van, dat is zo'n bizar moment geweest. En een heel heftig moment eigenlijk van de hele, misschien wel het heftigste moment van het hele ongeluk.
Ja, wat zeg je dan tegen je vader of...
Ik was gewoon helemaal op de... Ik zei, papa niet doodgaan. Ik zie je zo of zo. Ik kon echt ook niks meer. Ik was echt een soort van in shock. Een soort van, ik kon niet meer praten ook.
Nee.
Dus uiteindelijk gingen wij naar achter in het vliegtuig. Ik zag ook nog een stewardess huilen. Dat je ook echt... Ja, dan denk je, een professionele baan. Kom op, jij moet ons helpen. Maar je zag ook dat zij zo, zeg maar, zo in shock was gewoon wat er was gebeurd.
Ja.
En toen stonden de brandweermannen ons op te wachten. Maar je moet je voorstellen dat meestal ga je vliegtuig uit met een soort... Ja, met een soort sleur?
Ja, zo'n ding wat daar aan zit.
Ja. En nu was dat natuurlijk niet, dus we moesten gaan springen.
Ja.
Dus het was echt 3-4 meter hoog. En dan ging een brandweerman dan opvangen. Nou ja, dat was ook wel bizar. En toen, net voordat we dus eruit sprongen, hoorden we achter ons zeggen, mijn vader, ik ben los.
Oh, ik moet dus er bijna ook van huilen. Ja, ik vind het zo
dus het was echt,
mooi.
Ja, dus dat was echt het moment dat we dachten, oké, we gaan hier uitkomen. Dit komt goed.
Ja.
Dus we gingen rennen over de landingsbaan, zo ver mogelijk. In de regen en wind. Toen zagen we eigenlijk pas wat voor slecht weer het was. Op een gegeven moment kwam mijn vader ook aangerend. Maar hij had dus echt zijn vleeswond van tot zijn bot gewoon. Het lag helemaal open gewoon.
Ja, doordat hij zich uit die stoel waarschijnlijk
heeft gevonden. Hij heeft echt een soort oerkracht gevoeld waarschijnlijk om zichzelf los te krijgen. En
ja.
Zichzelf gewoon helemaal open gehaald. Maar ja, ik denk inderdaad dat je het op dat moment... Hij voelde het ook gewoon niet. Hij had gewoon geen idee. Hij dacht gewoon, oké, ik ben los, ik ga.
Ja, en adrenaline.
Adrenaline en hij rent gewoon. Hij is ook dat vliegtuig uitgesprongen. Moet je voorstellen, 3 tot 4 meter gewoon. Oh. Met zo'n kniewond. Echt, ik kan me bijna niet voorstellen. Dus op een gegeven moment kwam die landingsbaan. Ja, rennen voor gewoon zo ver mogelijk van het vliegtuig. Want het kan nog steeds ontploffen en dan kan je nog steeds geraakt worden.
Ja.
Toen gingen we liggen daar. En want mijn vader kon niet meer rennen.
Nee.
Toen was het eigenlijk alleen maar wachten en zeggen niet dood gaan, papa niet dood. Toen dacht hij gaat gewoon doodbloeden, ja.
Ja, was er ook hulp ter plekke dan al voor hem? En...
We kwamen natuurlijk, ja, ik kan dat niet heel goed herinneren. Maar voor mijn gevoel duurde het allemaal, uiteindelijk ging het met een soort karretje waar je meestal naar het vliegtuig wordt gebracht.
Ja.
Werd naar de vertrekhal gebracht. En daar werd dan iedereen een soort van, neergelegd als je gewond was of dan neergezet als je gewoon... om iedereen een beetje bij elkaar te houden en iedereen een beetje hulp te bieden. Maar voor mijn gevoel waren er niet heel veel mensen daar nog.
Had je op dat moment al een besef van wat er was gebeurd?
Ik denk het eigenlijk nog steeds niet. Want wij kregen ook op dat moment, toen wij dus lagen nog op die landingsbaan, een jongetje toegewezen. Die dus in rij 1 tot 3 zat. En zijn ouders zaten vast, die konden niet meer vinden. Dus of wij of voor hem zouden zorgen, natuurlijk nog een extra last voor mijn moeder.
Ja.
Want die had al echt mijn vader en ons twee.
Ja.
Maar dat was ook zo'n bizarre situatie. Want dat had ik ook kunnen zijn.
Ja.
Ik had er ook alleen kunnen staan en kunnen niet weten waar mijn ouders waren. En dus
want rij 1 tot 3 eigenlijk zaten nog helemaal vast.
Ja.
Ja.
Die zijn ook volgens mij nooit zelf eruit gekomen. Die hebben ze dan met een brancard of zo eruit moeten
wegen.
Ook botbreuk en alles en zo.
Zo heftig. Is er daarna vlam in het vliegtuig gekomen?
Nee, dus niet.
Oké, okay,
gelukkig. Dus niet.
Ja.
Maar ja, op zo'n moment weet je het allemaal niet.
Nee, je wil gewoon weg van de plek. Gewoon, ja, tuurlijk.
Dus uiteindelijk kwamen dus de eerste ambulances. En mijn vader lag dus nog in dat karretje, want die kon eigenlijk niet meer echt lopen. En wij waren dan met z'n drieën, met dat jongetje erbij, een soort van in de vertrekhal neergezet. Mijn moeder was elke keer aan het rennen van mijn vader naar ons. Van gaat het nog, dit en dat. Toen kwam de ambulance dus. toen moest dat jongetje erachter laten. Want ja, als we hem mee zouden nemen, dan voelde ook een beetje als een soort van als ons kindje heel even op dat moment. Was er van ja, oké, heel veel succes. Wij gaan nu met de ambulance mee naar het ziekenhuis.
Ja.
Echt ontzettend veel. Ja.
Maar hij moest natuurlijk op zijn ouders wachten.
Ja.
Ja.
Dus,
was het jongetje ongedeerd?
Ja,
okay,
maar echt fijn. Volledig in shock. Hij had volgens mij geen woord tegen ons. Hij was natuurlijk ook Zwitsers. Dus was het Zwitsers? Volgens mij was hij degene rij voor ons.
Ja.
Dus hij was, hij kon ook niet volgens mij Engels nog. En zo.
Nee,
dus
zonder zijn ouders natuurlijk.
Maar hij heeft niet gehuild. Hij heeft niet. Er was gewoon geen emotie in dat jongetje te vinden. Gewoon echt ontzettend zielig.
Merkte je veel shocktoestand bij mensen?
Ja, bij de eerste rijen wel. Ik merkte bij de achterste rijen heel veel mensen die heel veel hulp wilden bieden. Maar dan net een beetje vervelend. Dus dat je denkt van. Totaal niet dat achter het niet heftig was. We echt begrijpen niet verkeerd. Maar je voelt je zeg maar zo in de eerste paar rijen zo soort van
kwetsbaar.
Ja. Want dan mensen die je niet kent, dan op zo'n moment net niet lekker zijn om te gaan helpen. Of zo.
Ja.
Ik bedoel, ja. Dus wij met de ambulance uiteindelijk, een van de eerste zijn we wel naar het ziekenhuis gegaan.
Ja.
Ik weet nog heel goed dat we echt als gekke reden. Ja, Thaï Rijk, sowieso natuurlijk niet echt heel.
Nee, niet volgens regels.
Niet volgens regels en vooral een ambulance. Nou, ja. Het was echt gekke werk gewoon. En toen kwam natuurlijk aan bij het ziekenhuis. En dan zit je natuurlijk in Thailand.
Ja, super onderontwikkelde ziekenhuizen. Ja. Ja.
En ik weet nog dat, ik heb het niet echt, maar ik weet dat mijn moeder wel echt dacht van ja, gaat dit ook voor mijn man, zeg maar, helpen nu dit?
Ja, want als je zo'n als je van die vleeswonden hebt en ontstekingen, is best wel risico.
Ja, ja, en toen ging mijn moeder dus wachten in de wachtkamer. Want mijn broer moest nog wel gecontroleerd worden.
Mm-hmm.
Wegens dat hij had 2 gekneusde knieën blijkbaar uiteindelijk. En hersenschudding. En mijn vader is uiteindelijk dus naar de operatiekamer gebracht en heeft een soort van verdoving in een prik in zijn knie gekregen. En ik weet dat mijn broer was op diezelfde kamer. En mijn vader zei eigenlijk nog nooit zo. Hij heeft uitgeschreeuwd. Dus dat is ook echt voor mijn broer vreselijk geweest om erbij te zijn. Ik heb dat niet meegekregen, maar ik weet dat mijn broer wel echt was van. Dat mijn vader zich gewoon schuldig voelde tegenover zijn zoon. Van sorry dat ik me zo heb laten gaan, maar het was echt het meest pijnlijk. Je moet je voordat er in een vleeswond een soort prik wordt gegeven. Echt zo vies.
Ja.
Maar en toen kwam het beeld. De eerste beelden kwamen op tv en wij zaten in de wachtkamer, weet ik nog heel goed. En toen begon het een beetje in te dringen van, wow, wij zaten in dat vliegtuig.
Ja.
En ook gewoon thuis natuurlijk iets minder voorzichtig met wat ze op beeld laten zien. Dus ik zag gewoon de piloot, hebben ze gewoon gefilmd.
Terwijl die is overleden.
En de co-piloot ook. Gewoon. En dan werd als een soort held gezien, omdat hij ervoor heeft gezorgd dat wij niet rechtdoor zijn gegaan. Want er was sprake dat we, als we rechtdoor waren gegaan, en hij ons gewoon had laten gaan, zeg maar, in dat opzicht, en niet de keuze had gemaakt om links af te slaan, dat we in een plantage terecht waren gekomen, dat we in 1 seconde in een fik waren gevlogen.
Okay.
Dus de piloot was als held gezien. Nou, dan moet je op zo'n moment, zit je daar en denk je, hoe kan je een piloot als held zien als hij gaat landen met zulk weer? Zeg maar, je voelde zo'n, er was zoveel
onbegrip
gewoon. En dan, en dan werd hij opgebaard. En dan,
maar dat zag je allemaal?
Ik heb alles eens uitgezonden. Het is echt bizar.
Holy shit, dan zit je in dat ziekenhuis en dan zie je gewoon van, ik was daar net. En
Toen kwam eigenlijk denk ik pas het eerste besef.
Want weten ze, je hoeft er technisch gezien ook niet heel veel over te vertellen, maar weten ze wat er een beetje is gebeurd?
Weet het oprecht op de dag van vandaag. Ze denken gewoon het weer. En dan toch het gammele vliegtuig. En dat in combinatie met elkaar.
Want als ze zeggen tegen de piloot van, en ze hemelen die op, dan lijkt het bijna alsof hij nog iets had, het fataler kunnen aflopen.
Ja, het had uiteindelijk, kijk, als zij wat zij zeggen, dat als we rechtdoor waren gegaan en tegen in een plantage met bomen terecht waren gekomen, is natuurlijk de kans misschien wel groter en aanwezig als het droog is ook geweest, dat je in de fik was gaan vliegen. Maar ja, ik vind het lijkt me toch dat je getraind wordt. Ja, klinkt heel lullig, maar er wordt getraind als piloot dat je weet wat het weer is. En als het niet gaat, dan maak je een doorstart of dan ga je sowieso niet landen.
Ja, neem je dat nog een beetje, voel je daar een beetje iets dat je dat kwalijk neemt?
Nou ja, neem het niet kwalijk, maar ik vind gewoon het woord held kan ik niet koppelen, nee.
Nee. Nee, dat mag ook toch? Mm-hmm. Het lijkt me ook gewoon super heftig dat je daar zit en denkt, ik ben daar, ik was daar net.
Ja.
En dan ben je zo jong.
Ja.
Denk je dan al van, dit was een crash?
Ja en nee, ik denk dat ik het niet zo bewust nog. Ik kon wel mee van, ik was daar net en ik kon het wel de pijn voelen en gewoon inderdaad ook van mijn moeder en alles en van mijn vader. Dat nam ik heel erg in me op, maar ik denk dat ik nog steeds niet echt kon beseffen van, dit gaat mij echt nog jaren kosten om bovenop te komen.
Ja, en je moeder zat wel echt in een bizar overlevingsstand, toch?
Ja, en dat is ook echt, ik vind het ontzettend dapper van, heel erg stoer van haar dat ze dat zo heeft gedaan.
Ja.
En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel opgebroken heeft.
Ja.
Aan het eind.
Ja. Want zij zat toen ook nog in die overlevingsstand. Hoe heeft zij dat ervaren?
Nou ja, vervolgens kwamen we dus dagenlang dat wij uiteindelijk naar een resort werden gebracht. We zijn wel echt super goed opgevangen. We werden naar een mooi resort gebracht waar we dan konden blijven totdat mijn vader uit het ziekenhuis kon. Mm-hmm. En dus was elke dag eigenlijk voor mijn moeder heen en weer reizen. En uiteindelijk kwam er ook nog, dat was uiteindelijk een soort van het moment dat mijn moeder iets meer rust had. Want er kwam een man uit Nederland, een soort...
Van ambassade?
Van ambassade, maar dan ja. Een soort hulp. Dus die dan ons hulp biedt. Of die ja. Dan echt zeg maar, een soort therapie ook, zeg maar, gewoon ons steunt. Ja, alles.
Slachtofferhulp.
Slachtoffer, ja. Dat was het, ja. Dus hij kwam uit Nederland en hij heeft eigenlijk ons volledig op zich genomen. En dan wat belangrijke zaken voor mijn vader, weet je wel, voor de verzekering en zo, voor mijn ja. Vader geregeld. Maar vooral voor ons, waardoor mijn moeder gewoon iets meer rust had voor... Ja. Dat ze ons ook van ons kon laten gaan. En ons ook in het hotel kon laten gaan. En wij gewoon konden gaan zwemmen bij wijze van, weet je wel. En dus een soort van konden ontspannen voordat natuurlijk ook weer die hele terugvlucht zou komen.
Ja, want je weet, je moet weer een vliegtuig in om naar Nederland te gaan.
Dat was echt, dat, ja. Dat voor ons allemaal echt zo shocking was. Want het was ook op een plek waar je niet meteen in een groot vliegtuig kon stappen.
Ja.
Dus je zou 100% nog een keer in een vliegtuig moeten gaan stappen in een klein ja. Vliegtuig.
Ja, dus het was ook weer gelijk een klein vliegtuig.
Ja, het was gelukkig niet hetzelfde toestel, maar uiteindelijk...
Dezelfde maatschappij?
Nou, dat is het uiteindelijk wel.
Oh,
want uiteindelijk kregen wij dus aangeboden om dus terug te vliegen via hun. En ze hadden wel echt goede zorg uiteindelijk voor ons. En ze probeerden alles zo goed mogelijk te regelen.
Ja, het is niet dat zij dit ook voor ogen hadden.
Nee, dus zij hadden uiteindelijk dan voor ons een soort van gezegd... En Thijs zijn heel vriendelijk. Dus ze hadden voor ons natuurlijk nog gezegd van... Ja, we kunnen die business class dan voor deze maatschappij dan terug laten vliegen naar Bangkok.
Ja.
Dus ja, dan zegt dat dan maar. Maar je voelt je ook een beetje bezwaard. Of ze het al zo veel hebben geregeld. Dan denk je ook maar van, nou, je moet ooit een keer gaan.
Ja, en misschien ook maar gewoon snel dan, toch?
Ja, ja, uiteindelijk hebben we, ik weet dus niet precies. Maar volgens mij hebben we uiteindelijk 5 dagen misschien daar nog gezeten voor mijn vader. Want hij kon ook niet, ja, hij kon voor geen mogelijkheid kon hij in dat vliegtuig nog.
Nee.
Dus uiteindelijk denk ik 5 dagen. En dan toen in business class, hij moest dus liggen.
Ja.
Dus dat was ook eigenlijk echt, het moest eigenlijk wel.
Het moest eigenlijk sowieso, ja. Maar hoe was het om weer in een vliegtuig te zitten, een paar dagen na deze crash? In dezelfde maatschappij?
Het was heel vreemd, want het rare was ook, we gingen dus van hetzelfde vliegveld gingen we dus weer weg.
Ja.
En het vliegtuig stond er nog gewoon. Dus dan stijg je op met het... Met
helemaal
het,
verwoest.
Helemaal het verwoeste vliegtuig nog op hetzelfde landingsbaan.
Jezus Mina, dat is ook niet echt lekker voor je rust in je hoofd, toch?
En ik denk dat ook het moment was dat... Ik kan me bijna niks meer herinneren van die vluchten. Dat ik zo in zo'n soort van roes en shock nog steeds zat. Maar mijn moeder ook echt. Mijn moeder was denk ik, dat was het moment dat mijn moeder helemaal volledig instortte.
Ja.
En ook uiteindelijk dan die tweede vlucht, door die lange vlucht. Want het probleem is natuurlijk wel, business class, moest dan ook business class, is natuurlijk altijd vooraan het vliegtuig.
Ja.
En dat wilden wij eigenlijk helemaal niet.
Nee, want jij had gezien hoe het letterlijk voor je ogen misging. Ja.
Dus wij wilden eigenlijk nooit meer op in de eerste paar rijen zitten. Maar ja, uiteindelijk doe je dat ook maar. En dan met de slachtofferhulp inderdaad alles.
Ja, want die vloog steeds mee terug.
Die vloog ook mee terug.
Wat zeg je dan tegen elkaar om elkaar moed in te spreken?
Ik denk gewoon dat we allemaal op een gegeven moment dachten... we moeten gewoon naar huis.
Ja, we willen gewoon
naar huis. We willen gewoon weer een veilige omgeving. We willen ook, als je helemaal thuis bent, hoef je in principe... als je zou willen, nooit meer dat vliegtuig in.
Ja.
En dat was voor mij heel erg een rustig dag van... oké, het is nu 2 keer dan verstand op 0.
Ja.
En maar gaan. En dan...
En ik kan me ook voorstellen voor je vader dat je gewoon naar een goed ziekenhuis wilt, natuurlijk. Ja. Dat je denkt, wegwezen hier.
Ja.
En die lange vlucht, hoe kan je dan nog tot rust komen? Of is er gewoon...
Mijn moeder heeft wel slaappillen genomen.
Mm-hmm.
Ik heb dat volgens mij toen misschien een half of zo, maar ik wilde het ook niet. Ik weet nog dat ik dat ook niet zo graag wilde. Maar ik was ook zo moe, volgens mij heb ik wel gewoon geslapen eigenlijk.
Ja.
En dan het moment dat je terugkomt op Schiphol, want mijn vader komt alleen maar in een rolstoel. En dan wil je een soort van onopgemerkt, wil je dan een soort van tussen iedereen doorslippen. Maar ja, mijn vader had nog super veel wonden op zijn gezicht. Dus het was wel echt...
Wisten mensen het ook al?
Ik denk dat mensen het wel, dat we op deze vlucht zouden wij wel zitten. Volgens mij stonden er ook nog, dat was niet zeker weet, maar volgens mij stonden er ook nog mensen van nieuws stonden er ook nog zeg maar buiten.
Oh ja.
Ze hadden nog er van achteruitgang om dan weg te kunnen gaan.
Ja, veilig naar huis te gaan. Ja.
Maar daar stond dus dan ambulance. En dan probeer je dus er onopgemerkt te zijn. Maar dan komt uiteindelijk...
Een ambulance.
Dus mensen zitten ook echt te kijken van wat is dit?
Ja.
En dan met de ambulance helemaal naar huis gereden.
Ja.
En dan kom je aan in je straat met een ambulance. En dan ga je nog een keer denk je nog terug. En we gingen zo leuk met z'n viertje met die rugzak weg. En we komen met een ambulance terug thuis. Ja.
Dan is het leven opeens ook zo kwetsbaar, toch? Als je daarover nadenkt.
Ja.
Voor jou als jong meisje ook, jij gaat daarna naar school en je leeftijdsgenootje hebt waarschijnlijk echt geen idee.
Nee, Nee, het was heel gek, want het was uiteindelijk kom je terug op school. En dan vertelt iedereen over zijn vakantie. Weet je, het was altijd zo'n rondje. Ik ging groep 5 zat ik toen. En ik had een paar foto's meegenomen om het iets beeldender te maken. Omdat ik natuurlijk al mijn ouders zijn ook van, ik denk dat ze het niet snappen. En dan moet je totaal niet, dat is totaal heel logisch dat zij dat niet snappen, want ze zijn super jong.
Ja.
Dus ik ging mijn verhaal vertellen en ik weet ook dat ik gewoon meerdere mensen die dachten gewoon, oké, ja, dat kan. Of zo, ja, helemaal niet, zeg maar, ze begrepen het niet. En
nee,
ze snapten niet wat voor impact het zou kunnen hebben op iemand. Ik denk juist daarom dat ik het altijd een beetje heb weggeduwd of zo. Of altijd een beetje heb gedacht van, ik vertel het wel niet.
Je hebt een beetje gemarginaliseerd.
Want ja, mensen snappen het toch niet. En misschien valt ik allemaal mee. Maar ook ouders op school hebben tegen mijn ouders gezegd van, ja, we zijn er toch gewoon allemaal uitgekomen. En is toch hij niet in de fik gevlogen. En allemaal heel erg soort van alsof er echt niks aan de hand was.
Ja.
Waardoor ik dus op een gegeven moment ook dacht van, ja, misschien maak ik het wel erger in mijn hoofd dan het is, weet je wel.
Ja.
En mijn ouders merken dat ook vanaf hun kant. Ik denk dat uiteindelijk iedereen iets heftigs meemaakt. Uiteindelijk iedereen dit gevoel wel kent. Dat je niet, dat er onbegrip is, maar dat je kan het niet kwalijk nemen.
Nee.
Een soort van, niemand weet natuurlijk welke situatie je hebt gezeten.
Ja, maar daardoor leer jij jezelf een systeem aan, waardoor je het er dus niet echt over hebt. Wat best wel zonde is voor je eigen verwerkingsproces, denk ik. Dus,
en vooral als jong iemand heb je natuurlijk therapie dan.
Ja, want je kreeg wel therapie?
Uiteindelijk heb ik inderdaad therapie gevolgd. Maar het is natuurlijk ook weer heel anders dan als je kind bent, volgens mij, en als je volwassen bent. Maar was het vooral veel tekenen en veel beeldende dingen uittekenen. En ik heb volgens mij wel een soort van verhaal dat ik het vertel, want dan schreef zij het op.
Ja.
Maar ik heb het dus nooit echt zelf mijn eigen van A tot Z op kunnen schrijven, helemaal hoe ik het zou willen. Ze heeft natuurlijk wel opgeschreven wat ik vertelde, maar ja, uiteindelijk heeft zij het opgeschreven. Ja. En dan EMDR gekregen.
Ja, dus dan ga je EMDR ga je terug naar trauma. En dan op jong leeftijd dus ook al.
Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment wel van, ik kan natuurlijk niet veel over mijn broer vertellen.
Ja.
Mijn broer gaat er heel anders mee om. Ik had wel echt, denk ik, de meeste trauma, zeg maar, de meeste spanning daar overgehouden. Ik had de meeste angst eraan overgehouden. Ik durfde niet meer de trein in, ik durfde niet meer de auto in. Ik durfde echt helemaal niks meer. Ik durfde eigenlijk ook niet naar school, want ik wilde mijn ouders niet achterlaten. Dus er gaat zo, zeg maar, alle normale dingen worden zo'n groot ding.
Ja, snap ik. Terwijl daarvoor dacht je er waarschijnlijk geen moment over na.
Nee.
En hoe heb je dat op dat moment weer wel kunnen doen?
Ja, ik weet nog heel goed, ik kom uit Utrecht. En op een gegeven moment gingen we, zei mijn moeder, we moeten een keertje in de trein. Dat was dan in de winter, dus het was al eigenlijk ook een paar maanden later al. En het sneeuwde toen. Maar mijn moeder zei alsnog, ja, we moeten die trein in. En het was één halte verder. Waarbij ze voor mij was echt de beeld of zo. Weet je wel, echt 5 minuten met de trein. En ik heb echt staan janken ik ga dat vliegen, ik ga dat die trein niet in, ik ga het niet doen, dit, dat. En ik zag overal angst, want het sneeuwde en dan zou het weer glad zijn en dit en dat.
Ja.
En dat mijn moeder ook echt, ze zat echt met de hand in haar van, ik weet niet, ja, waar moet ik beginnen gewoon?
Ja.
Het is gewoon, ik durfde de auto niet meer in. We hadden ook altijd, op een gegeven moment gingen we echt een half jaar later of zo een keertje naar een landbouwpark of zo, weet je wel. En dan gingen we voor onszelf eens een half uurtje rijden, gingen we een soort van herkenningspunt maken van, oh, er komt één grote bocht, weet je wel, zo'n grote, zo'n rotonde, hoe noem je dat?
Ja, rotonde, U-turn.
Ja, zo'n grote, dat je hem snelweg afgaat en dat je een grote ronde maakt.
Ja.
Dat komt eraan, dat je dat weet, weet je wel. Dus we gingen helemaal herkenningspunt maken en dan ook van, oh, als we daar zijn, is het nog maar 10 minuten, en dan is het nog maar 20 minuten, zo wijzen van.
Dus je probeert door controle te krijgen op de situatie.
Dat is het heel erg, uiteindelijk controle. Ik kon de controle niet meer loslaten, dat is ook met de trein zo. Ja, ik was zelf niet de treinbestuurder. Dus ja, weet ik wat die gozer deed.
Of daar zat gewoon continu angst.
Ja.
Maar toch in die jaren, denk ik, heb je dat steeds meer, of heb je het nooit relaxed gevonden?
Nee, het trein en een auto is echt geen angst meer. Echt totaal niet. En dat is gewoon doen. Dat is eigenlijk gewoon echt het redmiddel eigenlijk. Het gewoon doen.
En dus ook best wel snel alweer.
Ja.
Ja.
En gewoon het blijven doen ook.
En vliegen?
Nou, dat was dus, we zijn er op een gegeven moment een jaar later met z'n vieren naar Ibiza geweest. Mm-hmm. 2 uurtjes vliegen, dat was dan de eerste reis weer. En dan hadden we expres 3 weken gedaan, omdat we dan echt rust konden hebben. Het was gewoon dan tegen de piloot vertellen en dan tegen de stewardess vertellen. Eigenlijk de eerste 5 jaar, denk ik, dat we het altijd tegen de stewardess verteld, dat we het hebben meegemaakt, dat we bang zijn. En tegen die piloot, dat ze ook heel vaak zelfs wisten. Ik had een keertje, was heel lief toen, dat was er een piloot en die zei zelfs van, die wist ervan. En toen gingen we opstijgen, toen viel er echt een klein luchtzakje, weet je wel. Het stelde niks voor en toen zei hij nog van, toen zei hij daarna achteraf, zei hij ook, voelde me toen zo schuldig dat het gebeurde, alsof hij er iets aan kan doen, weet je wel. Maar dat hij meteen aan ons dacht.
Maar had je bij die momenten wel gelijk zo van?
Ik was echt, En het erg was, dus ik ging Aircraft Investigation kijken.
Oh, ja. Ja,
want... Je gaat altijd iets, ik weet niet hoezo, maar ik vond dat dus helemaal interessant geworden opeens. Maar ja, ik had dus ook ooit een keer gezien dat er een plafond was afgevlogen, omdat er een kras in het vliegtuig zat. Dus ja. Ik ging elke keer als ik het vliegtuig inging, ging kijken of er een kras in zat.
Oh, jeetje.
Dus op een gegeven moment zag ik...
Ook weer met je controle dus. Ja,
ja. Ja, heel erg. En op een gegeven moment zag ik dus ook een kras in het vliegtuig. Dat heb ik echt letterlijk gewoon gejankt en gezegd, er zit een kras in het vliegtuig. Dan zei de journalist ook van... Dat is gewoon een vlekje van de verf. Dat is niks, weet je wel. En ik moest helemaal gerustgesteld worden.
Maar dat vond ik ook zo bizar, want we hadden natuurlijk contact. En toen zei ik luisterde een podcast toen ik in een vliegtuig zat. Ja. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me niet echt het goede moment om een podcast over. Want ik heb eerder ook eentje opgenomen met Annette Herfkens.
Ik weet het, ja, ik heb geloofd.
Ja, die is ook neergecrashed en die zat jij te luisteren in het vliegtuig. En ik dacht echt van, nou,
ja, het was niet...
lijkt me niet zo'n heel goed moment,
nee,
dit.
Nee, maar het was wel een soort van... Het was een eye-opener. Ik dacht van, misschien is dit eigenlijk ook wel goed om te doen, een keertje.
Ja, en maar luister je dat dan ook in het vliegtuig? Omdat je dus soort van opzoekt van, oké, dan weet ik wat er eventueel kan misgaan? Of is dat een soort van...
Nee, niet bewust. Maar ik ben wel... Het is ook niet de laatste jaren kijk ook geen aircraft specific meer. Maar het was meer toen heel erg dat ik dat heel erg soort van interessant vond. En dat is van controle van, wat kan er allemaal misgaan? En waar zit het gevaar? En waar kan je het beste zitten in het vliegtuig? Waar heb je de grootste overlevingskans? En... Ja, je gaat als 9, 8, 10-jarige meisje ga je echt druk maken om dingen dat je denkt, waar maak je druk om?
Maar ja, het is wel iets wat je hele leven meedraagt. Het is niet iets wat je zomaar kan denken van, oh, ga door.
Ja.
Want ook het feit dat je er dan niet over mag praten eigenlijk, of nou, niet mag, maar je wordt daarin niet echt gehoord door je omgeving. Alleen je hebt wel de hele tijd die bagage mee van angst en controle. En op een gegeven moment, wat jij zelf ook aangaf, dan dat breek je toch op, denk ik.
Ja, het heeft me dus eigenlijk nooit echt opgebroken tot afgelopen reis dus. Maar ik hoor het mezelf ook altijd zeggen. Als ik het verhaal vertel, want ik heb bijvoorbeeld hier ook een tatoeage gezet toen ik 16 was. En er staat dan fate, het lot, zeg maar, van dat het gebeurd is. Misschien is het ook wel het lot dat het gebeurd is. Ik denk altijd maar van, misschien gebeurt het ook om een reden of zo. Zo ben ik ook een beetje gaan denken. En dan vragen mensen natuurlijk van, wat betekent het? En dan denk ik altijd van, oh shit, nu moet ik het gaan vertellen. Maar ik hoor het mezelf zeggen. Ik zeg gewoon... Ja, ik heb niet gewoon meegemaakt, dat en dat. En in vijf minuten ben ik klaar. En dan zie je mensen ook kijken van, oh, weet je, dat is vervelend. Maar het is niet heel erg of zo.
Ja, want anders zou ze het wel...
Ja, precies. Maar dat ligt ook voorkomen aan mezelf. Maar dat is gewoon, dat heb ik zo voor mezelf de afgelopen jaren...
Even niet aandacht op gevestigd. Dus als iemand het vraagt, denk je, oh ja, dit, maar hoe is het met jou?
Precies, dat heel erg. Tot afgelopen reis dus. Toen ik in de Filipijnen was, kon je alleen maar vliegen met hetzelfde soort type vliegtuig. En ik ging met twee vriendjes reizen en ik dacht dat ik het ook aan hun had verteld, maar dus blijkbaar helemaal niet. Dus ik had al gezegd van, ik vind het wel een beetje relaxed om dit te doen, maar weet je, ik ga jullie niet tot last zijn, weet je, ik doe het wel gewoon.
Ja.
Terwijl het de eerste keer was dat ik weer met hetzelfde type ging vliegen en ik vond het echt doodeng.
Ja.
Maar ja, dan hoor ik het mezelf ook weer zeggen, een 5 minuten verhaal, en dan zeggen ze ook van, oké, nou, dan ga je mee, weet je wel. Ja,
ze hebben geen idee natuurlijk. Ja.
Tot op een gegeven moment het moment was dat ik dus een paar keer met het vliegtuig zat gevlogen. En ik kreeg weer een beetje vertrouwen. Ik dacht, oké, nou als ik dit kan, dan heb ik eigenlijk alles gedaan wat sindsdien... Weet je wel, nu heb ik letterlijk in hetzelfde vliegtuig gevlogen. Wat kan er nu nog misgaan?
Ja.
Tot het moment dat op een gegeven moment we een binnenlandse vlucht zouden maken in de Filipijnen. En we in die bus stonden voor het vliegtuig. En er werd gespeculeerd dat het niet zou gaan omdat het weer slecht was.
Ja.
Maar ze wisten het nog niet zeker of die zou gaan. Dus ik dacht, nou ja, sorry, maar ik ga, ook al gaat hij nu wel, ik ga er niet meer in.
Nee.
Waarop ik dus een antwoord kreeg van een meisje van, oh ja, maar oké, ik ga wel sowieso. Wat ook volkomen begrijpelijk is, maar dat voelde weer zo soort van, oh ja, nou ja, oké, weet je wel, ik stel misschien aan of zo. En op een gegeven moment werd het dus gecanceld. En toen kwam een meisje tegen en zij ging de nachtboot pakken. En ik heb ook het verhaal gehoord over...
Als visser.
Ja. En mijn moeder heeft haar ook geïnterviewd, dus ik wist het verhaal eigenlijk al vooraf. Ik dacht... Ik ga geen boot pakken, want het is slecht weer.
Ja.
En dat gebeurt ook weer iets. En ik had me net soort overheen gezet om dan die vliegtuigen te kunnen pakken.
Ja.
Maar een boot ging dan weer was weer even iets anders. Weet
je zag gewoon heel veel gevaren overal.
Ik zag opeens heel veel gevaren. En ik weet nog zo goed dat ik dus dat meisje nam dat. En die vriendjes zeiden ook van, wij willen daar eigenlijk ook wel voor gaan. Want het is goedkoper en je weet niet of die morgen wel gaat. En toen voelde ik me opeens zo alleen dat ik dacht van... Ja, shit, ik moet het eigenlijk wel doen, want anders sta ik hier nu alleen. En wat dan?
Ja.
En dat ik toen echt een soort van... Het was de eerste soort van mental breakdown van die hele reis. Dat ik echt mijn ouders heb opgebeld. Ja, ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik sta nu in een tweestrijd. Anders ben ik hier alleen. Maar ik moet anders op een boot en dit en dat en een nachtboot. En het is slecht weer blijkbaar, want het vliegtuig gaat ook niet. Wat moet ik doen? Dat ik het eindelijk dus toch heb gedaan. Eindelijk viel het dus ook heel erg mee. Maar ja, ja, dat weet je van tevoren niet.
Zeiden je ouders toen ook van, je moet dit doen?
Mijn vader zei uiteindelijk van, je kan beter maar meegaan. Hij heeft helemaal de boot uitgezocht. Het bleek best wel een grote boot te zijn. Dus uiteindelijk viel het ook wel mee. Want anders ben je daar alleen en dan wordt het probleem opgeschoven. En ja, misschien is het ook wel goed om het te doen. Dus uiteindelijk heb ik het gedaan. En toen de volgende ochtend...
Heel knap trouwens.
En ik voelde dus echt een soort van overwinning van, oké, ik heb het gedaan. En toen had dat meisje gezegd, en dat zal ik nooit vergeten, ik snap niet waarom zij gaat reizen. Met andere woorden van, als je zoveel angsten hebt, snap ik niet waarom zij gaat reizen.
Oh.
Ik kan het haar ook eigenlijk niet kwalijk nemen, maar ik weet dat het zo hard binnenkwam. Dat ik dacht van, dit is dus precies wat ik al die jaren soort van tegen heb gehouden. Maar ik sta hier nu verdomme wel gewoon in hetzelfde vliegtuig heb ik gevlogen. En ik ben hier aan de andere kant van de wereld alleen. En ik ben in de Filipijnen en het is onderontwikkeld. En ik ga in hetzelfde soort vliegtuig. En dan laat ik me door iemand gewoon zeggen van, ja, waarom gaat zij reizen? Of waarom zou je met zoveel angst gaan reizen? En dat deed mij zoveel pijn dat ik toen echt dacht van, misschien moet ik het een keertje gaan vertellen. Dat is ook eigenlijk een beetje toen het keerpunt geweest. Ik dacht van,
ja,
weet je, ik snap dat mensen ook denken het is niks. Als ik het zo vertel, ja, ik heb dit gewoon meegemaakt, dit gebeurde, ik heb het allemaal overleefd, er is geen brand uitgebroken. Nou, ik ben er weer.
Ja,
ja, ik snap het. Maar het is gewoon zo, van binnen voelt het zo...
Ja, maar het heeft zoveel impact onbewust in al die jaren.
Daarom.
En ik snap wel dat zoiets heel hard is. Want zij wisten niet echt het verhaal?
Ja, ik had dus weer heel kort verteld. Want ik zei wel van, ik ken haar dus echt 2 uur. Toen zei ik van, yo, ik reageer heel heftig, maar het komt wel ergens vandaan. Begrijp me niet verkeerd, weet je wel. Ja. Maar dan iemand, en uiteindelijk moet je denken, ja, je kent haar niet. Dus uiteindelijk, wat boeit het dat ze het zegt.
Ja, maar opmerkingen kunnen pijn doen.
Dat soort opmerkingen deden mij gewoon... En dan denk ik ook van, misschien denken meerdere mensen dat.
Ja.
Weet je wel? Maar dit is dan iemand die ver van me afstaat. En het doet me in principe in dat opzicht dat zij het zegt, niks doet niet zoveel.
Ja.
Maar misschien denkt die vriendje dat ook wel. Of misschien denkt iemand anders als een keertje in het vliegtuig zit met diegene, van ook van, wat stelt ze zich aan?
Ja, omdat jij dus zelf ook inderdaad vaak...
Het korte verhaal.
Niet dat jij dus gewoon meer van...
Omdat ik gewoon niet...
Heel erg bagatelliseerd en er is niks aan de hand.
Omdat ik dat gewoon vanaf kinds aan heb meegekregen, dat je maar gewoon het niet helemaal vertelt, want niemand begrijpt het toch.
Ja, ja, het is natuurlijk ook wat dat betreft best wel bizar en gelukkig heel uniek.
Ja.
Maar heb je dan nu die jaren er doorheen wel ook daaraan kunnen werken met therapie? Of is dat iets wat je nu nog doet?
Ik vind het dus heel lastig, want ik merk dus dat therapie is voor mij echt een soort van afgesloten hoofdstuk.
Ja.
Omdat dat is wat was toen. Maar ik merk dus ook hoe ouder je wordt. Ik heb 2 jaar geleden ook deze reis proberen te maken met mijn corona. Toen was ik wel 2 weken weg geweest, alleen toen moest ik weer terug. Ik kende toen totaal geen angsten. Ik weet niet wat het was, maar ik had toen echt... Ik dacht over niks na. Ik dacht gewoon van, oh ja, het goedkoopste doe ik, bla bla. En nu eigenlijk deze reis, nu ik ouder werd, had ik opeens veel meer angsten. Dat ik dacht van, is dat dan als je ouder wordt dat je weer bewuster gaat meemaken? Of komen dan oude trauma's toch weer naar boven? Of misschien werkt het ook wel zo dat je als kind het soort van bewust meemaakt en dan gaat het weg omdat je kind bent en gewoon niet echt angsten kent. En gewoon jong bent en gaat leven. Maar als je ouder wordt, komt het misschien ook alweer terug.
Ja, dan komt het als een boemerangetje terug gewoon.
Dat denk ik dus eigenlijk. Ja. Zo voelt het een beetje.
En heeft het je, want je zei ook al van, doordat ik zoiets meemaak, ben ik veel bewuster geworden van het leven. En wil ik soort van, ben ik een beetje zelfs verslaafd. Wil ik prikkels, wil ik dingen meemaken.
Ja.
Leef je nog steeds in die rush of ervaar je dat zo?
Ja, ik merk het dus wel. Ik merk het heel erg dat ik altijd weer zeg maar op reis wil. Of altijd weer iets wil doen. Of altijd denk van, oh ja, maar het kan zo over zijn. Of het kan iets gebeuren. Of ja. En ik denk heel vaak van, wat kan er nog erger gebeuren dan dat? Dus dan doe ik ook dingen. Ja, ik kan het uitleggen, maar het is meer van, ik wil altijd maar door blijven gaan.
Ja, en je hebt natuurlijk dat met het lot. Is dat dan...
Ja, ik heb dat is heel erg de laatste jaren gekomen. Dat ik ook ben van, dingen gebeuren misschien maar om het gebeuren. Want misschien als ik niet had meegemaakt, dan was ik heel anders, weet ik niet. Dan had ik misschien niet zo gereisd. Of had ik niet die reislust gehad. Of had ik niet zo in het leven gestaan. Of was er misschien iets anders heftigs gebeurd. Je gaat allemaal dingen bedenken, maar het geeft wel rust, moet ik zeggen. Als je het
acceptatie is het ook een heel deel. En heb je nu, als je dan dingen leeft waar vliegtuig crashes... Nou ja, je hebt veel gekeken ook zelf. Mm-hmm. Heeft dat nu nog impact op je?
Nou ja, wel nog steeds dat ik denk van... Als ik bijvoorbeeld, er was ook een vliegtuigongeluk gebeurd net voordat wij in de Filipijnen waren.
Ja.
Het zijn wel momenten dat ik denk van, nou, het is niet heel relaxed.
Nee.
Maar ik denk ook altijd van, ik heb zoveel therapie gehad en zoveel ook bij KLM heb je zo'n soort tak dat je voor vliegtuigangst, zeg maar.
Oh ja?
Ja, en zij hebben ons toen heel erg geholpen en ze hebben ook echt verteld van, ja, de kans dat er een vliegtuig verongelukt is echt... Nihil.
Volgens mij is het 1 op 11 miljoen.
Ja, het is echt bizar.
En als je het afzet tegen bijvoorbeeld een dodelijk autorit is dat volgens mij 1 op 5000 of zo. Ja. Dat is echt, dat verschil is zo. Je geeft eigenlijk zelf ook al aan dat de jaren dat het best wel moeilijk is ook om over te praten. En dat horen mensen misschien wel in zo'n situatie waarin je die angst had jou best kunnen helpen of bijstaan?
Ja, daar is denk ik ook dus echt niet echt een antwoord op. Want ik zou het ook heel vervelend vinden als mensen mij echt als slachtoffer zien.
Ja.
Weet je, ik zou ook niet willen dat iemand mij zielig vindt. Want dat is niet wat ik wil bereiken, zeg maar. Het is gewoon, ik heb het meegemaakt. En bijvoorbeeld met, maar het is ook uiteindelijk, ik heb op dagelijks leven heb ik er totaal geen last van.
Nee.
Het is dat het die afgelopen reis met dezelfde soort vliegtuigen het weer aanwakkerde. Maar meer op dat soort momenten, dat je dan misschien iets meer begrip voelt. Maar ja.
Ja, en dat is natuurlijk wel mooi. Want kijk, gelukkig hebben niet heel veel mensen dit meegemaakt. Maar iedereen heeft natuurlijk wel te maken met angst en trauma's.
Mm-hmm.
En ik denk dat het wel iets heel moois is dat jij ook aangeeft van, we zijn zo gewend soms om dingen kleiner te maken, weet je wel. Ook dat je dan zegt van, oh, maar het maakt niet uit. Nee, komt wel goed. Ik moet het niet groter maken dan het is. Maar je mag het natuurlijk zelf zo groot en klein maken als je het zelf wilt.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk met alles het geval, denk ik, toch?
Ja.
Dat zit heel erg in ons systeem. Om.
En mensen denken heel snel, als het bijvoorbeeld niet fysiek iets is wat je aan over hebt gehouden, als je geen bewijzen van een letsel hebt overgehouden.
Ja.
Maar mentaal, dan is het toch sneller van, oh, maar ik zie niet iets dat je hebt overgehouden fysiek. Dus dan zal het vast wel meevallen.
Ja, terwijl de beelden heb je gewoon nog zitten nog op je SD-kaart, zeg maar, in je hoofd. En de mensen die op de eerste 3 rijen zaten, mm-hmm. die zijn er ook, hebben het wel overleefd, die piloot inderdaad niet.
Ja.
Hebben die er veel letsel aan overgehouden?
Volgens mij is het uiteindelijk wel meegevallen. Volgens mij zijn het vooral botbreuken geweest.
Ja.
Ja, volgens mij is dat het geweest.
Heb je elkaar nog wel eens gesproken?
We hebben het Zwitserse spel dus nog gesproken voor ons.
Ja.
Omdat wij natuurlijk het jongetje ook hadden. We waren gewoon heel erg nieuwsgierig of dat jongetje überhaupt zijn ouders nog, weet je wel, alles. En het is goed, is het nog afgelopen. Dus dat is wel heel bijzonder, maar nu de laatste jaren niet meer, maar vooral na het ongeluk.
Ja, er zaten ook veel andere Nederlanders nog. Er zaten volgens mij 9 Nederlanders in de vlucht.
Klopt. Ja, klopt. En 1 Nederlands hebben we ook nog gesproken, een Nederlands meisje. Maar dat is op een gegeven moment ook verwaterd. Ja,
ja,
het is meer gewoon een moment van even elkaar delen, het verhaal vertellen.
Ja.
Maar wij merkten ook heel erg, want zij zat dan helemaal achter in het vliegtuig. En dan, je kan het niet vergelijken, zeg maar, je kan niet vergelijken. Zij maakt natuurlijk op een heel ander moment hier ook weer mee. En natuurlijk, zij ziet het allemaal gebeuren. Dat is natuurlijk hetzelfde wat ik heb gezien.
Ja.
Maar het is lastig om dan een soort verhaal te delen, omdat je dan het niet wil vergelijken of zo.
Nee, je kan leed natuurlijk sowieso nooit vergelijken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Zij heeft gewoon het via een
hele andere
bril gezien.
Ja.
Jullie zaten zo dicht. Heb je ook vaak met die gedachte gespeeld in je hoofd van, we zaten op rij 4?
Ja.
Want rij 3 zou heel anders zijn geweest.
Ja, dat heel erg, ja.
Dat is een hele gekke gedachte, lijkt me.
Ik ga ook echt nooit van mijn leven op rij 4 zitten. Nooit meer 1 tot 4 zitten.
Ben je heel bijgelovig daarin geworden? Ik ben heel bijgelovig, hoor. Dus,
ja, ik ben ook wel bijgelovig. Dus ik denk ook van nu, als bijvoorbeeld, ik had ook afgelopen lange vlucht, dan zat ik op rij 6. En dan dacht ik eigenlijk ook al van, oeh. Dat wel redelijk naar voren. Maar eigenlijk alles tot rij 4 doe ik niet. Maar daarna kan ik dan wel.
Zijn er ook echt theorieën over dat het voor minder veilig is? Of is dat echt?
Ja, volgens mij dus wel.
Oh,
ik wil je niet bang maken. Maar volgens mij, volgens mij is het dus achterin het veiligst. En middenin is het ook iets. Ja, volgens mij is voor het wel het minst.
Ik zag altijd heel stoer dat ik geen vliegangst heb. Maar toch, zeg maar, als ik mijn stoelnummer uitzoek, zoek ik altijd wel uit waar ik zit.
Ja.
En ik ben altijd mijn liefde zelfs dan 8. En wil ik altijd of op 28 of 38. Mm-hmm. Ik moet altijd. Ben daar best wel obsessief in. Terwijl ik heb helemaal niet zoiets meegemaakt. Maar ik denk dat onbewust zoveel mensen vliegen toch een beetje spannend vinden.
Ja.
Welke lessen heeft het jou gebracht? Ja, wat misschien voor anderen ook waardevol is.
Ja, ik denk dus inderdaad acceptatie dat het oké is dat je je nog kut voelt af en toe. Of je vervelend voelt. Ik bedoel, het is heel normaal om, weet je, tuurlijk tijd heelt. Daar ben ik het echt volledig mee eens. Want ik merk ook, ik zit nu wel gewoon weer in de trein zonder angst en auto. En het vliegtuig gaat dus ook gewoon weer. Maar het zal nooit weggaan.
Nee.
En dat het dus ook heel normaal is dat je misschien op latere leeftijd er opeens wel weer last van krijgt. En dat er momenten zijn dat je last van krijgt. Weet je, als je slecht in je vel zit, dan krijg je er ook weer meer last van.
Ja.
Terwijl, denk je dat dus nooit iemand soort van daarvoor kan oordelen. Van, oh, het is zo lang geleden, dus waar maak je eigenlijk zo druk nu nog om?
Ja. En, de relatie met je familie.
Mm-hmm.
Hebben jullie het bijvoorbeeld er veel over?
Ja, we zijn wel echt een stuk hechter geworden.
Mm-hmm.
Op zich hebben we het er niet heel veel meer over. Het is wel altijd, maar ik denk dat heel veel mensen dat doen, altijd zeggen nog als je gaat vliegen van, dit is mijn vluchtnummer, ik zit daar en ik ben geland, ik ga nu weg. Maar ik hoor dat heel veel vrienden dat eigenlijk ook altijd wel doen. Maar dat is wel altijd nog. En we hebben dus wel hele mooie reizen mogen maken eigenlijk daarna.
Ook nog met elkaar.
Ja, dus ik denk eigenlijk dat ook wel weer een soort van hechter heeft gemaakt. En de reis die we daarna hebben gemaakt, hadden we misschien niet gemaakt als we het niet hadden meegemaakt. Omdat het was nu een soort van zo speciaal. We zijn ook terug geweest naar de plek.
Ben je naar die plek terug geweest, specifiek?
We zijn in 2011 teruggegaan. En toen stond het vliegtuig er ook nog.
Oh, want dat heb ik gezien op internet. Ja. Dat is een soort van monumentachtig.
Ja, heel gek.
Heel raar eigenlijk, hè?
heel veel voorbereidingen voor geweest. We hadden een soort doosje gemaakt met alle kleding die we op dat moment aan hadden en allemaal herinneringen. En ja, en die hebben we toen daar neergelegd bij het vliegtuig.
Ja.
Als een soort, ja, om een soort van rust. Ja,
ja, afsluiting.
Afsluiting, ja. Inderdaad.
Was het emotioneel?
Het was heel gek.
Ja.
Het was ook omdat we brandweermannen spraken die op dat moment bij waren. En ook van mijn foto's laten zien nog. En beelden die ik ook helemaal niet wil zien. Maar ja, dan op een gegeven moment zit je zo in die rush dat je alles maar, mijn ouders alles maar hebben bekeken.
Ja.
We hebben het niet gezien. Maar het is heel gek dat je ook weer landt op hetzelfde vliegveld.
Ja.
En dan kijk je naar rechts en dan zitten we elkaar aan te kijken en zeggen, is dat niet gewoon ons vliegtuig die nu nog verongeluk is 3 jaar geleden?
Ja.
Heel raar dat het überhaupt nog staat.
Ja.
Maar
heel
op zich
bizar.
Ook wel voor de afsluiting ontzettend fijn. Want uiteindelijk kan je dus wel ja, dat doosje neerleggen op de plek waar het is gebeurd.
Ja, en het is er dus nog. Dus niet dat het soort van de gebeurtenis is weggevaagd, weet
nee.
je wel. Het is gewoon, het is heel concreet van daar is ooit die crash geweest.
Ja.
Dus dat vind ik op zich wel weer iets heel moois. Al kan ja. ik me ook voorstellen dat mensen die daar gaan vliegen denken van, oeh.
Niet heel relaxed.
Niet heel relaxed, nee.
Nee, dat klopt.
Nee. En zou je nog iets willen meegeven aan mensen die misschien niet hetzelfde, maar iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, ook op jonge leeftijd?
Dat ik denk dat alsnog, dat je niet hoeft te schamen. Dus als je nog vervelend voelt en dat je eigenlijk altijd nog hulp kan zoeken.
Ja.
Ik bedoel, het is niet raar om 10 jaar later nog een keer therapie voor hetzelfde te volgen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Want toen is het natuurlijk een hele andere therapie dan ja. later.
Ja.
Toch?
Dat denk ik dus ook.
Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. En ja, ik vind dat je heel mooi vertelt. Dank je wel voor het delen van je verhaal. Hoe vond je het om je verhaal te delen?
Ja, gek. Ik had het in het begin echt wel even moeite mee, ook merkte ik wel. Vooral in het vliegtuig, zeg maar, dat stukje.
Ja, dat je moeite qua... Dat je...
Ik zag het opeens even weer allemaal voor me.
Ja.
Maar het is wel... ik vond het wel heel fijn om even alles te vertellen.
Fijn. Ja. Nou, dat heb je heel mooi gedaan. Dank je wel voor je komst.
Dank je wel.
En volgende week ben ik er weer, dus check allemaal de podcast. En ja, blijf het kijken. Geniet van je week.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!